Gemeente, u vindt de schriftlezing vanmiddag in het Oude Testament, in het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 21, en daarvan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 9. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze middag Numeri 21 en daarvan de versen 1 tot en met 9. En daar luidt Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. En toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over en hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte? Opdat we sterven zouden in deze woestijn. Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk en die beten het volk en de stieren veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, we hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de woorden van Numeri 21. En dan willen we met elkaar nog lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 14 en 15. Waar het nachtelijke gesprek plaatsvindt tussen de Heere Jezus en Nicodemus. Dus Johannes 3. Johannes 3 en daarvan de versen 14 en 15, waar we lezen, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover ook de woorden van Johannes 3. Naar aanleiding van deze beide schriftgedeeltes willen we vanmiddag stilstaan bij het evangelie van de koperen slang. Het evangelie van de koperen slang. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een slang tot straf. In de tweede plaats letten we op een slang tot genezing. En als laatste staan we stil bij de uitwerking en dat is leven of dood. Dus het gaat vanmiddag over het evangelie van de koperen slang. We letten op een slang tot straf en een slang tot genezing. En tenslotte staan we stil bij leven of dood. Het evangelie van de koperen slang. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats een slang tot straf. In de tweede plaats een slang tot genezing. En als laatste letten we op dood of leven. Gemeente, in deze lijdenstijd staan we eigenlijk nog meer dan anders stil bij het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En u weet, dat is altijd het hart van het evangelie en daarom ook het hart van de prediking. Als we bijvoorbeeld vanmiddag aan de grote apostel Paulus zouden kunnen vragen. Paulus, u hebt op zoveel verschillende plaatsen gewoond en gewerkt en gepreekt. En u bent zelfs op het zendingsveld geweest en u hebt vele brieven geschreven. Maar wat was nu altijd uw hoofdboodschap? Nou, dan zou Paulus vanmiddag ongetwijfeld zeggen: ik wens onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want ja, dat is toch de prediking zoals de Heere die hebben wil. En dat is toch ook de prediking die al de eeuwen door de Heere gezegend is geweest, tot op de dag van vandaag. En ik kwam daar een heel indrukwekkend voorbeeld van tegen, ook in verband met onze tekst. Dat was op Tweede Pinksterdag, in het jaar 1741. Een grote Engelse stad, dat er een kermis werd gehouden waar vele tienduizenden mensen waren samengekomen. En toen preekte de bekende Engelse predikant en evangelist George Whitefield over deze tekst. Hij ging er naartoe naar die kermis om daar in de open lucht Gods woord te spreken. En wat had hij als tekst? Johannes 3, de versen 14 en 15. En zo klonk het daar bij die kermis en gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden aan het kruis. En wat gebeurde er? De kermis die stroomde helemaal leeg en velen kwamen daaronder het woord. En u begrijpt, vervolgens riep dat natuurlijk een heleboel vijandschap en verzet op. Zeker van de eigenaren van de kermis die al hun inkomsten zagen verdampen. En met stenen en modder en rotte eieren werd geprobeerd om Whitefield het zwijgen op te leggen. En de duivel die roerde zijn staart als een briesende leeuw. Maar gemeente, Gods heilige geest overwon op die dag. En maar liefst 350 zondaren werden onder die ene preek door de Heer in het hart gegrepen, verbroken en behouden onder het evangelie van het kruis. En nu weet ik natuurlijk vanmiddag niet wat dat dan met u doet als u dat zo hoort. Maar roept dat dan geen verlangen en geen gebed in uw hart wakker, gemeente? Als het nou vanmiddag gaat om diezelfde tekst, dat we dan vanmiddag toch mogen bidden en smeken, o Heilige Geest, doet u dat ook deze middag, ook in het midden van de gemeente van Oud-Beierland, of waar we dan ook vandaan zouden komen, dat u ook deze middag met diezelfde kracht zult werken, opdat ook vanmiddag jongeren en ouderen voor het eerst of opnieuw mogen leren zien op die verhoogde slang. Want de Zoon des Mensen die moet verhoogd worden, niet alleen in de prediking, maar toch bovenal ook in uw hart en leven. En als het dan gaat zo over onze tekst, dan kunnen we de vraag stellen: ja, wanneer heeft de Heere Jezus deze woorden nu uitgesproken? En ik denk dat de jongens en meisjes vanmiddag in de kerk het antwoord wel weten. Dat was midden in de nacht, toen Nicodemus daar bij de Heere Jezus was gekomen. En met eerbied gesproken, de Heere Jezus heeft Nicodemus toen die nacht niet weggestuurd. Hij zegt: je komt op een ander tijdstip maar terug. En daar mogen we toch ook vanmiddag iets in zien, gemeente, dat zondaren altijd welkom zijn bij de zaligmaker. Al is het midden in de nacht. En wat mag daar vanmiddag een evangelie in liggen, dat je nooit te vergeefs met de nood van je hart een beroep zult doen op het hart van de zaligmaker. Om zo tot hem te vluchten en je hart voor hem uit te storten. Met al je vragen, met al je zorgen, met al je zonden en met al je schuld, met je uitzien en je verlangens, je aanvechtingen en je bestrijdingen. Want dan is er toch geen betere plaats om net als Nicodemus te mogen zitten, met Nicodemus te mogen zitten aan de voeten van de zaligmaker. En hoe eerlijk wordt Nicodemus daar door de Heere Jezus behandeld. U weet, Christus wijst hem op de noodzaak van de wedergeboorte. Nicodemus, zul je niet vergeten. Bij je mooie zwarte pak en al je godsdienst, je moet wel wederom geboren worden. Maar de Heer heeft niet alleen gezegd dat dat nodig is, maar ook dat dat mogelijk is. En hem gewezen op het krachtdadige werk van de Heilige Geest, voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan. En hoe heerlijk heeft Christus zich aan Nicodemus bekendgemaakt, aan de hand van de geschiedenis van vanmiddag, dat hij sprak over het doel van zijn komst. Nicodemus, net als die slang, moet ik verhoogd worden aan het kruis. En waarom moest die slang nu verhoogd worden, gemeente? Nou, we hebben het met elkaar gehoord, nummer 21, dat het volk van Israël zwaar had gezondigd. Je zit in dat hoofdstuk al in het 40ste jaar na de uittocht uit Egypte. Dus reken maar uit, ze zijn al bijna in het beloofde land. En dan blijkt dat ze het laatste stukje van de reis, moesten ze door het land van de koning van Edom, en die weigert dat. Het mag niet. Dus dat betekent dat ze opnieuw terug moeten gaan om een zekere omweg weer te gaan maken, weer terug richting de Rode Zee. En als het volk dat merkt, dan gaat het mis. En om het maar heel eenvoudig te zeggen vanmiddag, het volk wordt het zat. Ze zijn er klaar mee. En ze worden boos. En ze worden opstandig niet alleen tegen Mozes, maar bovenal ook tegen de Heere zelf. En ten diepste gaan ze niet alleen Mozes, maar ook de Heere beschuldigen. En de grofste verwijten klinken daaruit hun mond. En ze zeggen tegen de Heere en tegen Mozes, waarom hebt u ons eigenlijk uit Egypte gehaald? Was dat omdat we dan nu in de woestijn zouden moeten sterven? Wat is hier nou in die woestijn te vinden? Er is geen eten, er is geen brood en er is geen water. Is dat zo? Had de Heer hen dan nooit al die jaren zo wonderlijk in het leven gehouden? Kwam er dan geen water uit de rots en kwam er dan geen brood uit de hemel? Maar het volk zegt, we walgen ervan. Elke dag dat manna uitkomt ons de keel uit. We hadden maar beter in Egypte kunnen blijven. Ontzettend, gemeente. Wat hier gebeurt. En hier kun je nou vanmiddag op zijn diep zien wat zonde is en wat zonde betekent. Zonde, dat is opstand tegen de levende God. Zonde, dat is ons verzetten tegen God en dat is God tegenspreken. Hoe zei Paulus het ook alweer? Het bedenken van ons vlees, dat is vijandschap tegen God. En een goed opletten hoe Paulus het zegt, hè? Het bedenken van ons vlees. Want gemeente, het gaat hier vanmiddag niet alleen over het volk Israël. Dat wij dit aanhoren en ons hoofd schudden en zeggen, hoe is het toch mogelijk dat die Israëlieten zo kunnen doen? Hier wordt vanmiddag uw naam genoemd en mijn naam en jouw naam. Of heb u dat nog nooit ontdekt, dat dat nu leeft in uw hart? Hier van binnen, opstand, vijandschap tegen God, niet willen luisteren. Altijd maar tegen God ingaan, eigenzinnig willen zijn. Net als Adam in het paradijs. Nou, en wat denkt u, gemeente, hoe zal dit hier gaan aflopen in de woestijn? Nou, die vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. Want als er één ding in de Bijbel duidelijk wordt, dan is het dit. Op het verlaten van God. En dat wij opstaan tegen God, nou daar is toch maar één passende straf voor te bedenken. En dat is niet minder dan de dood. Want gemeente, God laat niet met zich spotten. God is heilig en God is rechtvaardig. En zal de nietige mens dan zijn mond open doen om met God te gaan twisten? Zal dan het schepsel gaan twisten met de schepper? Dat is toch de hoogste brutaliteit. En je ziet het hier gebeuren, de straf die blijft niet uit. En van het ene op het andere moment, dan krioelen daar duizenden slangen door dat tentenkamp van Israël. En de Heer roept die beesten zo ineens tevoorschijn, uit de holen van de spelonken van de woestijn, om een dodelijke werk te gaan doen onder het volk van Israël. En die giftige slangen doen een werk. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes worden binnen de kortste keren gebeten. En niet lang daarna dan hoor je overal gehuil en overal geroep. Als dat dodelijke gif van de slang begint door te werken. En die mensen kregen de vreselijkste pijnen. En de koorts die woedde als een vuur in hun lichaam en in hun aderen. En niet lang daarna dan bezwijkt de een na de ander van het volk. We hebben het gelezen. Er stierf veel volk van Israël. Veel volk. Maar niet al het volk. Ja, dat zou toch wel verdiend zijn geweest. Als er geen enkele Israëliet was overgebleven. Als er geen enkele Israëliet was gespaard, had de Heere volkomen in zijn recht gestaan. En wat denkt u, gemeente? Wat moet dit voor Mozes, de man God, zijn geweest? Zijn geliefde volk en de een na de ander, die zag hij omkomen in het oordeel van God. En dan ineens, hè, dan komt daar die ommekeer in deze geschiedenis. We hebben het gehoord, als het volk gaat roepen. Als ze haar zonde en haar schuld gaat belijden en het daar klinkt in de woestijn. Wij hebben gezondigd. En dan moet u er eens op letten dat het volk dan ook heel concrete zonde bij de naam noemt. Want dan zeggen ze tegen Mozes: wij hebben tegen de Heere en ook tegen u gesproken. En daar ligt vanmiddag een hele praktische les in, gemeente, ook als het gaat om uw gebed. En ook als het gaat om, als u de kinderen mag hebben en uw kinderen helpt bij het bidden en hen bidden mag leren. Om ook de zonde concreet bij de naam te noemen. Want wij zijn misschien nog wel eens geneigd om 's avonds te bidden voor het slapen gaan. Heere, wil u al de zonde van deze dag vergeven. Al de zonden. Maar wat waren dat dan voor zonden? En heb je de last van gehad dat je dat hebt gedaan? En bij de weeronder gebukt gegaan? Om dat nou allemaal eens concreet aan de Heere te gaan belijden. Heer, het was die hoogmoed. Altijd weer dat zoeken naar eigen eer. Of het was die liefde tot die ene bepaalde zonde. Of dat moet beleiden, ook naar ontvangen genade. Heren, nu ben ik vandaag weer niet geweest voor u, die ik behoor te zijn. Dat we misschien weer te snel waren met onze mond, of dat we misschien wel gezwegen hebben. Concreet benoemen de zonde, en dat geldt natuurlijk voor de zegeningen net zo goed. Heren, we danken u voor alles wat we hebben gehad, maar wat was dat dan? Wat hebt u dan allemaal gehad? En dan valt er nog iets op. Wat doet het volk? Ze vluchten hier tot Mozes, gemeente. En u weet, Mozes die wordt wel genoemd de middelaar van het oude verbond. Hij was het die daar toch tussen de Heere en het volk instond. En het volk roept het uit: o Mozes, wil u voor ons bidden? Is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? En we hebben het gezongen met Psalm 106. Mozes heeft zich tussen God en het volk in de bres gesteld. Mozes heeft gebeden. Wat hij heeft gebeden, dat weten we niet. Dat staat er niet. Maar misschien was het wel hetzelfde gebed als na de zonde met het gouden kalf. dat Mozes daar op zijn knieën lag te worstelen met de Heere. En het heeft gezegd, o Heere, het zou zo eeuwig verdiend en rechtvaardig zijn. Als er straks niet één Israëliet zal overblijven. Maar Heere, wat zult u dan met uw grote naam doen? Dus we weten niet precies wat Mozes heeft gebeden. Maar we weten wel, gemeente, dit gebed, dat wordt gehoord en verhoord. Want de Heere komt. En hier zie je dat het waar is wat die bekende uitdrukking zegt. Als het volk zich schuldig zal kennen, dan zal God aan zijn verbond gedenken. En waar Mozes, die toch ook een beeld is van de wet, in eigen kracht het volk niet kan helpen en niet eens lang kan wegnemen, daar wijst de Heere zelf het redmiddel aan. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Een slang tot genezing. Want wat zegt de Heere tegen Mozes? Mozes moet komen. Mozes, je moet aan het werk. Je moet zo'n vurige slang van koper gaan maken en die op zo'n hoge stang bevestigen. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Dus wat moet Mozes gaan doen? Hij moet op Gods bevel zo'n vurige slang waarvan de duizenden op de grond krioelen, die moet hij van koper gaan namaken. En vervolgens moet hij die op een hoge paal bevestigen, zodat hij zo hoog mogelijk in de lucht kan worden gestoken. En zodat iedereen in de tentenkamp, al zou je helemaal achteraan staan, maar dat je toch in de verte nog een glimp zou kunnen opvangen van die verhoogde slang. Want uit alles blijkt het, gemeente, daar gaat het om. Het zien op de koperen slang. En dat was toch ook Gods woord aan Mozes. Niet alleen maak u zo'n slang, maar ook die belofte. Wie op die slang ziet, zal leven. En rekent er maar op dat Mozes zich gehaast heeft. Gedreven door de liefde tot het stervende volk, hoefde hij echt niet te worden aangespoord. En moet je dan eens kijken, gemeente. Binnen de kortste keren schittert daar in het tentenkamp van Israël, in de stralen van de zon, die koperen slang. Te midden van al die mensen, te midden van dat slagveld wat het inmiddels geworden is, daar schittert die koperen slang. En ongetwijfeld heeft Mozes er allerlei mensen op uitgestuurd om Gods boodschap onder het volk bekend te maken. Allemaal boodschappers van een goede tijding. En die met een uitgestoken hand op die slang hebben gewezen, maar die ook hebben gezegd, zo zegt de levende God. Al wie gebeten is die op die slang zal zien, die zal leven. Gemeente, wat moet dat een heerlijke boodschap zijn geweest. Op deze plaats van dood en van verderf. Het evangelie van de koperen slang. Is dat geen wonder, gemeente? God geeft een middel, onverdiend. Dat zie je toch hier vanmiddag zo duidelijk. Het komt alleen bij God vandaan. Professor Wissen die zei, het is zo mooi en zo indrukwekkend. Terwijl de Heere recht heeft op onze dood, heeft hij geen lust in onze dood. En je ziet het hier. Terwijl het hele volk het verdiend heeft om te sterven, geeft hij een middel om te leven. En de Heere die geeft trouwens zelfs nog veel meer dan waar het volk om had gevraagd. Want wat hadden ze tegen Mozes gezegd? Mozes, wil je alsjeblieft aan de Heere vragen of die akelige slangen zo gauw mogelijk weg mogen gaan. Dat hij de slangen van ons wegnemen. Maar dat heeft de Heere niet gedaan, gemeente. En dat is maar goed ook. Want wat zou dat geholpen hebben, als hij dat wel had gedaan? Want de Heere al die slangen weer terug had laten gaan naar hun holen. Dan zouden al die Israëlieten die al lang gebeten waren, allemaal de een na de ander alsnog hebben moeten sterven. Want wie dat slangengif in zich had, die was al ten dode toe opgeschreven. Dus wat doet de Heere? Op het gebed van Mozes geeft hij nog zoveel meer. Hij neemt niet die slangen weg, maar hij geeft een middel voor die dodelijke kwaal. En zo wil de Heer ook vanmiddag niet alleen zondaren verlossen van de gevolgen van de zonde. Maar u moet toch verlost worden van de zonde zelf. Moet bij de voorbereiding van de preek nog even aan de catechismus denken. Daar staat dat ook zo treffend in zondag 5. Er wordt ook gevraagd, hè, is er dan nog een middel? En dan staat er, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontkomen? Dus mogen die slangen weggaan, ja? Maar er staat er wel wat achter. Dat is heel belangrijk. Dan staat er, om wederom tot genade te komen. Kijk, daar gaat het om. Dat is toch altijd weer dat grote doel dat er verzoening plaatsvindt. En dat die verbroken verhouding met God moet worden hersteld. Is er dan nog een middel? Misschien is er vanmiddag wel iemand die zit met die vraag. Is er dan nog een middel? O gemeente, gode zij dank wel. Want de Heere zei tegen Mozes, nu moet je zo'n vurige slang van koper gaan maken. Een slang tot genezing. En voor ons is dit vanmiddag natuurlijk allemaal heel bekend, omdat we deze geschiedenis wel kennen. Maar wat denkt u, wat zal deze boodschap voor het volk van Israël hebben ingehouden? Een slang tot genezing. Hoe logisch is dat eigenlijk, gemeente, als ik dat woord zo mag gebruiken? Hoe logisch is dat eigenlijk dat de Heere deze opdracht aan Mozes geeft? Wij zouden toch geneigd zijn om vanmiddag te denken, het zou toch veel meer voor de hand hebben gelegen dat Mozes met koper bijvoorbeeld een afbeelding had moeten maken van, nou ja, laten we zeggen, van een offerlam. Dat zou toch veel passender geweest zijn. En dat hij dat koperen beeld van zo'n offerlam in de hoogte had moeten steken. Want ja, met zo'n offerlam, daar was Israël mee vertrouwd vanuit de offerdienst. En bovendien, je zou toch haast zeggen, waren er dan nog geen slangen genoeg? Had het volk al niet met zoveel huiver en ontzetting die slangen op zich af zien komen? En ze werden erdoor gebeten en ze konden die beesten niet ontwijken. En moeten ze dan nu weer naar een slang gaan kijken? Naar een slang kijken tot genezing. Nou, u begrijpt wel, gemeente, dat doet de Heere natuurlijk niet zomaar. Want de Heere doet alles met een heilige en goddelijke bedoeling. En daar ligt vanmiddag een hele diepe betekenis in. Ziet u het? Het redmiddel heeft dezelfde gedaante als het strafmiddel. Het redmiddel ziet er dus hetzelfde uit als het strafmiddel. Dus qua uiterlijk ziet die koperen slang, die waarschijnlijk van roodkoper gemaakt moet zijn, er precies hetzelfde uit als al die vurige slangen die daar krioelen door het zand van de woestijn. En dan klinkt dus Gods boodschap. Wie op die slang ziet, die zal leven, die zal genezen worden. En dan nog een keer de vraag, gemeente, kunt u zich voorstellen wat dat voor Israël moet hebben betekend? Dat zien op die koperen slang, dat hield dus nogal wel wat in. En ik zou zomaar wat dingetjes willen noemen. Ze moesten daarvoor echt wel eerst zelf erkennen dat ze door eigen schuld en zonde gebeten waren. Erkennen ook dat ze genezing nodig hadden. Want anders zouden ze natuurlijk sowieso niet gaan kijken naar die slang. Maar het houdt dus ook bijvoorbeeld heel eenvoudig in dat ze moesten afzien van al hun eigen middeltjes. Maar reken er maar op dat ze in hun eigen huisapotheekje ook nog wel een van de zalfje of drankje hadden staan, wat ze misschien wel eens namen als ze met de slangenbeet werden geconfronteerd, om misschien de pijn wat te verzachten of zo. Maar nu dient het volk vast te geloven dat dat ene middel door de Heere zelf gegeven, dat dat al hun eigen middeltjes uitsluit. En dat dit het enige middel is wat hen kan redden van de dood. En dat houdt dan nog wel wat in, gemeente. Genezen te worden door het zien op een koperen sluik, dat kan toch helemaal niet. Hoe is dat toch mogelijk? Nee, en inderdaad, dat stukje koper zelf doet ook helemaal niks. Maar weet u waar het nou om gaat voor dat volk van Israël en waar het niet minder om gaat voor u, jou en mij? Weet u waar het op aankomt? Op geloof. Op onvoorwaardelijk geloof. Op onvoorwaardelijk buigen onder het woord van de levende God. Dat het waar is dat hij het heeft gezegd. Wie op die slang ziet, die zal leven. Weet u waar de moeilijkheid in deze geschiedenis zit? Juist in al de eenvoud, gemeente. Daar zit de moeilijkheid, in dat verachte middel. Lijkt toch allemaal zo onmogelijk wat hier staat geschreven, erbij gebeten door een slang. En dan zul je zeker op een slang moeten gaan zien om behouden te worden. Zien op zo'n slang. Nou, dat is toch eigenlijk het laatste wat een mens zoals wij zijn zal doen. Herkent u het vanmiddag? Herkent u dit nou ook uit uw eigen leven? Want gemeente, dit is nou precies het punt wat Paulus ook aansnijdt in zijn brieven, als hij spreekt over de prediking van het kruis. Zat iedereen daarop te wachten? Wel nee. Paulus zegt, die prediking van het kruis, oh, dat is een dwaasheid voor ons verstand. En ons hart, oh, dat hart van ons, dat ergert zich van nature aan de boodschap van het kruis. Dat hoefde je Paulus niet te vertellen, daar wist hij alles van. Al die tijd dat hij als vrome fariseeën zichzelf nog wel had kunnen redden. Totdat de Heer zijn ogen opende. En toen raakte die man alles kwijt. En toen kwam Paulus als een goddeloze zondaar openbaren, die zichzelf niet meer helpen kon. En dan schrijft hij zo indrukwekkend in Filippenzen 3. Daar leerde ik al mijn eigen gerechtigheid kwijtraken. En daar werd zijn deugd en wegwerpelijk leed. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En waar hij zich tot die tijd had gestoten aan het kruis, leerde hij daar te roemen in het kruis. En hoe langer je vanmiddag ook over deze tekst nadenkt, gemeente, hoe rijker dat dit woord wordt. Zeker ook als je nog beseft dat de Heer Jezus die nacht tegen Nicodemus zei, Nicodemus, zoals Mozes nou die slang verhoogd heeft in de woestijn, alzo dus op diezelfde manier moet ik als de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. Hoort u dat wat Jezus zegt? Jezus zegt dat moet. Ja, zegt u, maar van wie moet dat dan? Want als de verhoging van die koperen slang in die woestijn al zo'n onverdiend wonder is, hoe groot moet dan het wonder wel niet zijn dat God zijn eigen zoon geeft naar deze aarde om verhoogd te worden aan het kruis? Moet dat? Ja, gemeente, dat is dat heilige, dat is dat goddelijke moeten, het moeten van zijn welbehagen. U zegt, kan dat dan niet anders? Ja, zeker dat had ook wel anders gekund, gemeente. Dan had de Heere zijn zoon in de hemel moeten houden. Maar dan zou u nooit kunnen zalig worden. Dan zou de hemel voor eeuwig leeg blijven en de hel voor eeuwig gevuld zijn met heel de mensheid. Dat had ook gekund. Maar God heeft zijn zoon niet gespaard. Wie kan dat wonder nou vanmiddag klein krijgen, gemeente? Dat hij nou zijn zoon gegeven heeft, niet om aan zo'n paal, maar aan dat vervloekte hout te worden opgehangen. Verhoogd te worden. Nou, daar is mij één antwoord op. Wat de Heer Jezus midden in de nacht tegen Nicodemus zei. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat brengt ons dan ook bij het laatste. Leven of dood. Want ja, gemeente, waar gaat dit nu op uitlopen? We hebben al even gehoord dat er al zoveel Israëlieten de laatste adem hebben uitgeblazen en al lang gestorven zijn. Omgekomen in het oordeel van God. Maar nu komt er een keerpunt, toch? Want er is een medicijn voorhanden. En wat voor medicijn? Van God zelf gegeven. En ik zei het al, kijk dan maar in het tentenkamp van Israël, daar in die stralen van de zon, daar schitterde en glansde die koperen slang. En die koperen slang die zag er precies hetzelfde uit als al die beesten op de grond, maar er was één groot verschil. Die beesten op de grond zaten vol gif en die koperen slang, daar zat geen gif in. Als een heerlijk beeld en heenwijzing naar de zaligmaker. Hij die zelf zonder zonde was, moest aan het hout worden opgehangen. En hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden kunnen worden rechtvaardigheid Gods in hem. En ik zei al, te midden van dat stervende volk gaan de boodschappers erop uit. En ze zetten de bazuin aan de mond. En ze roepen het die zieke Israëlieten toe, al die gebeten is en die de koperen slang aanziet, die zal leven. En kijk eens, gemeente, dat gebeurt. Want daar zie ik een vader staan. Uitgeteerd door de koorts en het doodzweet al op zijn voorhoofd. Vermoeid van kracht. Maar kijk eens, die man die mag vanuit de nood van zijn bestaan. Hij mag afzien van zichzelf. En hij mag daar de blik slaan op die koperen slang die daar verhoogd is. En hij wordt genezen. En daar zie ik een moeder. En die moeder heeft een kind op haar arm. En dat kind is dodelijk gebeten door de slang. En wat doet moeder? Moeder die snelt met dat kind naar de plaats van de redding toe. En zegt, mijn lieve jongen, zul je zien op die koperen slang. Daar praten wij, als we kinderen mogen hebben of kleinkinderen, toch ook wel met ze over. En ook dat kind, het wordt genezen. En ik stel me zo voor dat er misschien ergens nog een tent was waarin al een hele oude man op zijn ziekbed lag. En die man was ook al gebeten en het zou zijn sterfbed worden. En dat de kleinkinderen bij opa kwamen en in bewogenheid hebben gezegd: opa, maar u hebt toch al gezien op die koperen slang. En dat ze die man met alle moeite de tent nog hebben uitgekregen, ook naar die plaats van de redding, om te zien op die verhoogde slang. En ook die oude grijsaard, hij kreeg genezing. Nou goed, en zo zou ik natuurlijk duizenden voorbeelden kunnen gaan noemen, gemeente. Allemaal voorbeelden van gebeten zondaren die hebben leren zien. En die het mochten ervaren dat het niet te vergeefs is om in je zonden en ellende je tot hem ter genezing te gaan wenden. Zal er niet gezongen zijn? Dat slagveld moet als wel toch. Wat een wonder de dood verdient, maar het leven gekregen. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkste tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. O, zegt u maar, als het zo gaat, dan is natuurlijk het hele volk weer beter geworden en weer genezen. Het hele volk gered. Nou, was dat maar waar, gemeente. Was dat maar waar. Want daar hoor ik iemand anders nog wat zeggen die gebeten is. Terwijl de koorts al in zijn aderen gloeit. Die man zegt, ja, maar hoe kan dat nou waar zijn? Dat je beter kunt worden door het zien op die slang. Dat is toch de grootste dwaasheid die er is. Dat kan toch allemaal zomaar niet waar zijn? En even verderop hoor ik het iemand uitsnikken. En die zegt, ik ben al zo ziek. Ik ben al helemaal door het gif aangetast van de slang. Het is al zo ver doorgewerkt. Voor mij heb het geen zin meer om te zien op die slang. En die man die draait zich om. En hij gaat zijn tent weer in. En weer een ander van de Israëlieten. Die zegt, ik hoop dat de koorts morgen weer wat minder mag zijn. En als ik me dan morgen wat beter voel, dan zal ik morgen zien op de slang. Maar gemeente, het is wel van tweeën één. Niet voor niets hebben we onze laatste gedachte genoemd leven of dood. En dan is het echt van tweeën één, want alleen zien betekent leven. En niet zien betekent sterven, en dat is omkomen. En weet u wat dan zo aangrijpend is, ook als je nog even denkt aan die laatste stemmen die we hoorden. De een die vond het dwaasheid en de ander die zegt, ik ben al te ziek. En de derde die zei, ik ga morgen wel kijken. Maar het duurde maar even bij die mensen en het gif werkte door. En daar lagen ze op de grond. Eeuwigheid. En weet u wat Mozes toen moest zeggen? Toen Mozes, ik vul het maar wat in, toen Mozes erbij werd geroepen om de doodsoorzaak van die mensen vast te stellen. Toen moest Mozes niet zeggen, die mensen zijn uiteindelijk niet gestorven aan het gif, maar omgekomen door ongeloof. Het medicijn veracht. Ze waren zo nabijgebracht, maar door eigen schuld moeten ze omkomen. En dan voelt u vanmiddag wel aan, gemeente, dan klemt toch voor ons des te meer de vraag, heb u al wel mogen leren zien? En jij en ik, vanuit de nood en de verlorenheid van je leven, dat je de blik mag slaan op die verhoogde zaligmaker. Want gemeente, u weet toch wel dat er voor ons nog veel meer van afhangt dan voor die Israëlieten destijds in de woestijn. Want kijk, die koperen slang, die kon hen uiteindelijk alleen maar redden van de tijdelijke dood. En dat was natuurlijk ook groot, als je zo'n slang beter boven mag komen, dat je mag blijven leven. Maar onherroepelijk moesten ze daarna nog een keer sterven. Dus die koperen slang, die kan u alleen maar redden van de tijdelijke dood. Maar Christus, hij wil u redden van de eeuwige dood. En soms wordt dan de vraag gesteld van, ja, hoe was het dan onder Israël? Waren echt alle mensen gebeten, hoofd voor hoofd en hart voor hart? Mozes dus ook. Nou, dat weten we niet precies, want dat zegt de Bijbel niet. Maar ik weet uit mijn Bijbel wel dat u wel gebeten bent. En ik ook. En jij ook. Heel de gemeente van Oud-Beierland en van Wouterswoude, die bestaat van nature uit gebeten zondaren. En die zijn niet gebeten door de vurige slang in de woestijn. Maar die zijn gebeten door die duivelse slang uit het paradijs. Ook wij, gemeente, hebben dat dodelijke zondegif in onze aderen. En zeg eens eerlijk, vanmiddag heb je die ontdekking al wel eens gedaan. Dat zondegif je helemaal heeft aangetast en je helemaal van binnenuit bedorven heeft gemaakt. En dat u zo, net als die Israëlieten, bent gaan roepen. Heren, wij hebben gezondigd. Heren, wij hebben ons verheven tegen u, de levende God. En dat u zo mocht vluchten naar het kruis van Golgotha. Vluchten tot die meerdere Mozes, de Heere Jezus Christus. Om het zo te ervaren dat er bij hem niet alleen genezing, maar ook vergeving te vinden is in de wonden van de zaligmaker. In dat gelovige zien op hem die daar hing aan het vloekhout van Golgotha. Dan wordt het toch zo'n wonder, gemeente, dat er nou een middel is voor die dodelijke zondekwaal. En als je nou ooit op Christus mag zien, dan verlangt je hart er toch naar om meer van hem te zien. Dan kom je toch zomaar niet mee klaar. Isaac Ambrosius die schreef er zo'n dik boek over vol, hè? Het zien op Jezus. Had niet één keer weer nodig, dat is elke dag nodig. En dat is toch ook weer nodig wanneer je dat zondegif weer door je aderen voelt stromen. En in de strijd met de doodsvijanden. En dat je telkens weer steeds meer gaat zien ook van het bederf wat er leeft in je hart. En ik zei al, nu is heel de gemeente ook van Oud-Beierland, die is gebeten. En is het dan geen wonder dat ook hier dezelfde boodschap mag klinken van zondag tot zondag, als eeuwen terug, daar in dat tentenkamp van Israël. Al wie gebeten is en op Christus mag leren zien, die zal behouden worden. En dan is het inmiddels wel duidelijk geworden, hè, dat dit niet zomaar een verstandelijk zien is. In de zin van, nou ja, ik ben een gebeten zondaar en er is iemand verhoogd aan een hout, dus dan zal het met mij ook wel goed zijn. Nee. Uit alles blijkt toch wel in deze geschiedenis daar in die woestijn, het gaat om het zien van een gebetene. Het zien van een verlorene. Van iemand die weet, ik heb de dood voor ogen. Ik zei al, zien op een slang, dat is toch het laatste wat een mens doet. Net als die bloedvloeiende vrouw. Zoveel dokters langs geweest, totdat ze uitgedokterd raakte. En toen bleef die enige medicijnmeester over die haar helpen kon. Daar is nou een mens, gemeente, zo bent u ook. En zo zit ik ook in elkaar. Ik zei al, de Israëlieten, ze moesten hun eigen middeltjes, die moesten ze laten staan. En dan zomaar een eenvoudige vraag, gemeente, is zo uw eigen huisapotheek ook al leeg geraakt? Of heb u thuis nog een paar potjes staan, een potje van eigen gerechtigheid? En een zalfje met eigen vroomheid om dat te gebruiken tegen die slangenbeet van de duivel? U zegt, hoe komt dat toch dat de mens dan zo altijd doet? Nou, dat komt, gemeente, omdat we allemaal zoveel weg hebben van de Aman. Die man die weigerde zich ook om te gaan wassen in het water van de Jordaan. Dat vond hij zo'n veracht middel. Hij wist wel wat beters. En hij zei, ik zeide bij mijzelf. En dan moeten die knechten eraan te pas komen. En die zeggen, ja, maar naar Aman, als u nou een boel goud en zilver had moeten geven, had u het gedaan. Maar dat vond hij te gering. Dat was ook al zo'n veracht middel. En dat is die slang ook al. En dat is de prediking van het kruis ook al. Ik zeide bij mijzelf. Nou, met hoeveel vrome wensen kunnen we dat soms wel niet invullen. Uiteindelijk om onszelf maar te blijven handhaven. Kon ik eerst maar heilige leven. Heer, als ik nog wat ernstiger kan bidden, dan zal ik kijken op die slang. Voelde ik eerst maar wat meer van dat zondegif. Maar al zou je er zoveel van voelen, en al zou je 1000 jaar berouw hebben, en dan zou je 1000 jaar wenen om je zonde, en nooit gelovig leren zien op die verhoogde zaligmaker, dan ga je verloren, gemeente. Dan ga je alsnog verloren. Want de Bijbel zegt, er is maar 1 weg tot behoud. Christus zei het in die dag tegen Nicodemus, een iegeluk die in mij gelooft. En dat wil in dit verband zeggen, die op mij leert zien, die zal behouden worden. En waar kun je nou het ware geloof altijd aan herkennen? Petrus Immers, de schrijver van dat mooie boek, de Godvruchtige Avondmaalganger, hij zegt zo treffend, genade heeft altijd 2 ogen. Wij hebben ook 2 ogen. Maar zegt Immers, dat heb genade ook. De ene oog, dat ziet naar binnen. Dat ziet op je eigen bederf. Dat is tot diepe verootmoediging. Heer, ik ben gebeten door eigen schuld. Maar zeg immers, er is ook nog een ander oog. En dat leert toch de blik van het geloof te slaan buiten jezelf op de zaligmaker. Ook aan gemeente, het volk, ze hoefden te zien. Ze hoefden niet naar die slang te gaan toelopen of toe te strompelen of toe te kruipen. Als de Heer dat had gezegd, dan zou er nog onderscheid zijn geweest. Dat iemand die zich nog fit en sterk voelde en zichzelf op de been kon houden, dat die er kon komen en iemand anders niet. Maar de Heer zei, zien en leven. Zien en leven. Zelfs wanneer je ogen al opgezwollen waren door het gif. En je ogen misschien al dicht begonnen te trekken, dat je nog nauwelijks zo door een waas en door een klein kiertje heen zou kunnen kijken. Maar Mozes zei, dat geeft niet, want zien, dat betekent leven. En zo is dit hier een heerlijk beeld, gemeente, van het ware zaligmakende geloof. Calvijn zegt, daar is altijd rechtvaardigend van aard. En of het nou zwak is of sterk, dat maakt niet uit, als het maar een waar geloof is. Nou, en als u vanmiddag moest zeggen, ik heb geen ogen van geloof en geen ogen om te zien. Smeek hem dan om die ogen van geloof. Want ook wat dat betreft is Christus zoveel rijker dan die koperen slang. Dat beest kon niet spreken en er zat geen leven in. Maar weet u wat de zaligmaker heeft gezegd? Hij zei, als ik verhoogd zal zijn, ook aan het kruis, dan zal ik hen allen tot mij trekken. En dan mogen we vanmiddag zeggen, nu is hij nogmaals verhoogd, ook uit het graf en met de hemelvaart. En nu zit hij aan Gods rechterhand. En is het daar ook niet zijn werk om door zijn woord en geest hier op aarde dat geloof in zondaars harten te gaan planten? Dan mag je er zelfs een gebed van maken. Heere, trek u mij dan ook. Dan zal ik u nalopen, dan zal ik op u zien. Trek mij tot u. En zo kan er dus niemand zeggen, voor mij kan dat niet. Er was geen enkele Israëliet die dat kon zeggen. En zo is er ook vanmiddag hier in de kerk niemand die dat kan en mag zeggen. Want Mozes die zei, al wie gebeet is. Nou ruimen kan het toch niet vanmiddag. Al wie gebeet is, misschien ben je wel 10 keer gebeten. Misschien zit er wel iemand die zegt, ik ben al 100 keer of zelfs 1000 keer gebeten door die slang. Al wie gebeet is, of zoals Christus het zelf zei, een iegelijk die in mij gelooft. Denk eens aan de moordenaar aan het kruis. Die mocht ook hier wat van leren, in die laatste uren van zijn leven. Zijn ogen gingen open, die man ging 2 dingen zien. Hij ging zien wie hij zelf was. Hij kreeg een oog voor dat zondegif in zijn eigen hart. Maar hij mocht ook gaan zien wie die man was die daarnaast hem hing. Dat niet zomaar iemand was, maar een koning. Een kruiskoning. En zal het niet zijn gaan zingen in zijn hart bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En zo mocht die man een beroep doen op het hart van de zaligmaker. Heere, gedenk mij er. En dan zie je dat het waar is wat Samuel Rutherford in een van zijn brieven zegt en schrijft. Nog nooit is iemand verloren gegaan die zijn aangezicht tot Christus had gewend. En daarom, gemeente, heb ik vanmiddag eigenlijk maar 1 boodschap. Gebeten zondaar, zie af van uzelf. Gebeten zondaar, zie op hem en word behouden. Want of u straks eeuwig zult leven, of eeuwig moet, vergeef me dat ik het zeg, eeuwig moet branden, eeuwig verderven, dat heeft te maken met het zien op hem. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 85. En daarvan het eerste vers, waarin we zingen, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Het eerste vers van Psalm 85.